Iedereen van harte welkom in de eerste plaats hier in dit kerkgebouw en in de tweede plaats ook u die meeluistert bij de livestream of kerktelefoon. Fijn dat we weer op deze manier toch mogen samenkomen. Er zitten nu wat meer mensen dan normaal in de kerk, althans, en we proberen zo ietsje meer af en toe met meer mensen samen te komen. Welkom en we hopen op een goede avond. Laten we eerst samen luisteren naar het orgel, Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht u mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield aan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend ware geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. 119 vers 3. Wil ik u lezen uit de brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4, vanaf vers 25 tot het einde. Efeze 4, vanaf vers 25 tot het einde. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Geliefden, u weet misschien ongetwijfeld wat opvoeden is. Vader, moeder, huwelijk, kinderen. En dan ga je die kinderen opvoeden. Opvoeden is voor een gedeelte het vormen van het geweten. En bij zo'n opvoeding daar hoort ook dat je een kind leert wat goed is en wat verkeerd is. En goede dingen wil je bevorderen en verkeerde dingen die wil je aan je kinderen voor waarschuwen. Dat hoort allemaal bij de opvoeding. En wat doen we nu als een kind iets doet wat niet mag? Het gaat ergens heen en daar ben je blij mee. Of het doet iets wat niet goed is. Dan kunnen we natuurlijk daar erg voor gaan waarschuwen met onze mond. We kunnen ook zo'n kind straffen. Dat is fout, dat moet je niet doen. En dat zijn natuurlijk allemaal zeker nuttige en belangrijke middelen. Maar het is toch iets. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Als een jongen iets gedaan heeft wat niet mag. Dat zijn bijvoorbeeld de tranen van zijn moeder. En u begrijpt misschien wat ik bedoel. In de opvoeding. In de ontmoeting tussen ouders en hun kinderen. Die tranen van een ouder. Een moeder. Omdat een kind iets doet wat je niet verwacht. Begrijpt u dat? Begrijpt u allemaal. Vanavond gaat het over de gemeente Gods. En dat die gemeente niet doet wat verkeerd is, maar gaat wandelen in wat goed is. En moet u één ding vanavond niet vergeten. De apostel zegt in Efeze 4 vers 30. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Kijk. Dat woord bedroeven, dat is ook een heel heftig woord in de grondtekst. Krenken, beledigen, bedroeven. Als we vanavond hier nou over na gaan denken, hè, over die roeping tot dat heilige leven, dan moet u dit vooral niet vergeten. Bedroef de Heilige Geest niet. Die tranen van de moeder. Die een jongen vermaand en zegt, jongen, zul je dat dan niet meer doen? Bedroef de Heilige Geest Gods niet. We zijn toegekomen aan het slot van Efeze 4. En het eindigt dit gedeelte met in Christus u lieden vergeven heeft. Het gaat in Efeze 4 natuurlijk over dat vernieuwde, gode, welaangename leven. En nu moeten we, als we daarover nadenken, altijd oppassen voor twee hele nare en verkeerde uitersten. Aan de ene kant zijn er mensen, ook vandaag nog in de kerk, en die hebben het woord wettisch voor in de mond en die vinden dit wettisch en dat wettisch en al die regeltjes en al die dingen. Nee, dat is niet christelijk enzovoorts. Alsof de genade Gods een soort vrijbrief is om te doen en laten wat je zelf wil. Gemeente, dat is niet waar. Dat vinden ouders ook niet goed bij hun kinderen. En de moeder wordt erdoor gegriefd. Als haar kind dingen doet die ze niet wil. Dus die kant moeten we niet op. De christelijke kerk is een gemeente die gehoorzaam is aan de geboden Gods. Aan de andere kant, en dat is ook een groot gevaar, zijn er mensen, en die waren er in de dagen van de Heer Jezus ook al, die hadden er een soort welgevallen in om de ene regel naar de andere op te stellen en dan met elkaar te praten over hoeveel stappen je op de Sabbat moet doen, 30 of 35, en wat dan nog wel mocht en niet mocht, en die ontzettend bezig waren met allerlei dingen. De Heer Jezus zegt, jullie zijn met van alles bezig, maar je vergeet waar het om gaat. Dus dat we denken dat we al een heel eind zijn, omdat we bijvoorbeeld een zwart pak aandoen. En dan heb ik niks tegen een zwart pak, ik heb het zelf ook aan. Maar als we daarmee denken de hemel binnen te komen, dan is het mis. Want in de hemel zijn geen mensen met zwarte pakken, ik bedoel dat niet beledigend, maar in de hemel komen alleen maar arme zondaar. Dus dat we die twee uitersten even onthouden. Hè? Mensen die zeggen, wat heb je aan al die regels, geef niks, we zijn verlost enzovoort, dat is niet waar. En aan de andere kant mensen die zeggen, de ene regende de andere en een beetje, ja, hoe meer hoe liever. Een gemeente, dat is ook niet waar. Want dan zijn die regels en die dingen niet uit Christus. En we hebben niet in de gaten dat we door onze zonde de Heilige Geest bedroeven. Als we dat nou helder hebben, dan gaat de apostel, het vorige keer gezien, dan zegt hij, er is een jas die je uit moet doen. Ik noem het nog maar even in vers 22. Leg af die vorige zondige wandel. Doe die jas nou maar uit. Die stinkende kleren van de zonde. Daar ben je hele leven mee bezig. Elke Christus, daar is een hele leven mee bezig. Vanuit dat werk van Christus. En in de tweede plaats, doe die nieuwe mens me aan. En dat zijn twee abstracte begrippen. Die nieuwe mens, dat is dat nieuwe leven. En nu begint apostel in vers 25 en gaat dat concretiseren. Want één ding moet u goed onthouden. De apostel geeft algemene principes, maar hij geeft ook hele concrete dingen aan. Het nieuwe leven is niet wat, is wat praten en zo. En dat, ja, maar daar ben ik het wel mee eens. En vervolgens er niet naar handelen. Dat heeft niks met het nieuwe leven te maken. Dat is gewoon bedrog. Nee, dat nieuwe leven, dat is een heel diep beginsel. Dat komt uit Christus en het wordt gewerkt door de Heilige Geest, maar dat krijgt ook concreet gestalte. En daar begint de apostel dan mee. En eerst gaat hij ons iets vertellen over die jas die we nou uit moeten doen. Vers 25, daarom leg af. Stond in vers 22 ook, leg af de leugen. En spreek de waarheid het liegelijk met zijn naaste. Want wij zijn elkanders leden. Dat is het negende gebod van de wet des Heren. Gij zult geen vals getuigenis geven. Liegen was in die oude klassieke wereld iets wat ongeveer bij het leven hoorde. Augustinus heeft twee verhandelingen geschreven tegen de leugen. We kennen dat ook wel, een leugentje om bestwil. En liegen, dat kan in sommige situaties heel verstandig, heel slim zijn. Ja. Als iemand iets vraagt en je vindt het een wat vervelende vraag, dan ga je er een beetje omheen draaien en dan, ja, leugentje om bestwil. Dan belt er een scribe op en dominee, heb je nog een preekbeurt voor ons? Nee, ik ben al vol, dan heb je daar geen zin aan. Leugentje. Daarom leg af de leugen. Niet doen. En spreek de waarheid, hè. Wees waarheidsgetrouw. U ja zei de Heer Jezus, u nee zei nee. En iegelijk met zijn naaste, want we zijn elkaar verleden. Dus in de gemeente God, zegt Paulus het over, hè, die gemeente die een stad op een berg is. Ja, in die gemeente moeten we de leugen afleggen en de waarheid betrachten. Nou, daar zouden we al een hele avond over na kunnen denken. Zouden we dat verder kunnen concretiseren? In de omgang met elkaar. In de omgang van ambtsdragers met gemeenteleden. Ja, maar ik ben voor de waarheid. Nee, dat wordt niet bedoeld. Niet liegen. Oprecht. De bewogenheid. De apostel komt het aan het eind nog even te zeggen. Tweede plaats. Naast het negende gebod heb je ook het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Paulus noemt het in vers 26 en 27. Wordt toornig, zegt hij. Bedoelt hij? Nou, er zijn dingen waar we terecht verontwaardigd over kunnen zijn. Zeker. Dingen die heel duidelijk ingaan tegen Gods geboden. Wordt toornig. Dat we dat merken, dat we dat voelen, dat dat onrechtvaardig is. We zouden dat natuurlijk heel goed kunnen concretiseren. Hoeveel mensen in onze samenleving worden er niet heel slecht behandeld? Lelijk behandeld. Ook in een gemeente. We noemen dat vroeger op de ambtenarij dat je likt naar boven en je schopt naar onder. Hele verkeerde manier. Dat is iets waar we innerlijk een afkeer gaan moeten hebben. Daar mag je boos over worden. Wordt toornig. Maar, zegt de apostel, zondig daarbij niet. De boosheid moet niet ons leven gaan stempelen. En dat we overal boos om worden en de hele dag boos lopen te zijn. Want dat is zonde tegen het zesde gebod. De apostel legt ook een maat aan en hij zegt, ja, als er nou iets is met een medelid van de gemeente. Het gaat allemaal over de gemeente in Efeze. En dat kan natuurlijk. Dat er iets is. Iets dat misgaat. Maar laat de zon er niet over omgaan. Laat het ook niet te lang duren. Maak het goed. Denk aan een huwelijk. Een goed huwelijk. Man en vrouw. Leven jarenlang bij elkaar. En het is een voordeel als je een gezegend en een langdurig huwelijksleven mag hebben. En er zijn er wel mensen, wij hebben nooit wat. Dat is niet waar gemeend. Twee kwetsbare mensen hebben vast wel momenten dat het even wat spannend is. Nou, zorg dan niet dat je daarmee de nacht ingaat. Maak het weer goed. Want anders dan komt de duivel binnen, vers 27... En de duivel, dat is een geest die is erop uit om alles stuk te maken, kapot te maken. De verbanden die God legt in een gemeente, in een huwelijk, in een gezin, die maakt hij stuk. Geef aan die duivel geen plek. Dan komen we bij het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeider, lieve, u moet even in die gemeente van Efeze, 2000 jaar geleden, voornamelijk arme mensen. En hoe voorzagen die arme mensen in het Romeinse Rijk en in die klassieke steden nou in hun onderhoud? Nou, die hadden vaak te weinig om ervan te sterven en te veel om nog te sterven en te weinig om van te leven. Die leefden dus van de hand in de tand. En hoe moet je dan wat extra eten zien te krijgen? Nou, dan nam men meestal de toevlucht tot stelen. Dat was een hele herkenbare praktijk. Stelen, een brood of een vrucht of een appel. Augustinus die beschrijft in de belijdenis dat hij ergens wat peren ging stelen. Die gestolen neef stelen niet meer. Christus steelt niet, zegt Paulus. Een volgeling van de Heer Jezus, die steelt niet. Maar wat dan? En dat is ontroerend praktisch. De Romeinen, de Grieken, die keken daar wat op neer. We zouden ze timmerlui en metselaars en leerbereiders en handwerk. Ja, daar kreeg je tenslotte eelt van aan je handen. En daar kreeg je beschadigingen en wonden aan je handen. En, nou, dat was je moest dat zo min mogelijk doen. Je kon beter een dag in het amfitheater zitten en dan kon je naar de Spelen kijken. Dat was allemaal veel mooier dan dat je nou de hele dag je krom ging te werk. Oh, nee. Een christen die moet niet stelen, maar die moet arbeiden liever. Die moet, ja, een beetje moeilijk werk, gewoon moeilijk. Dat is niet altijd makkelijk, maar gewoon doen. Zoals Paulus het zelf ook deed, die overdag ging die preken en s'nachts was die zeilen aan het maken. En op schepen, terwijl hij de goede boodschap was, hij de zeilen aan het maken. Een lederbereider, een tentenmaker. En dat geeft hij ook de gemeente als voorbeeld. Hij zegt, niet stelen, maar gewoon met je handen werken. Voor jezelf, voor je gezin en als je wat overhoudt om het ook mee te delen aan de arme mensen om je heen. Dat was ook de werfkracht van de vroegchristelijke kerk. Dat men zich bekommerde om medemensen. En daarbij zei men niet van, jij bevalt me wel en jij bevalt me niet. Nee, nee. Alle mensen. De meeste huisgenoten des geloofs, maar alle mensen. Zo ontstak God daar in die duistere heidenswit een lamp van het evangelie. Doordat die mensen dat in de praktijk brachten. Negende gebod, het achtste gebod, het zesde gebod. En vers 29, ja. We hebben het zevende gebod nog niet gehad, ik hoop er ook zondag over te preken. Gij zult niet echt breken. Het gaat over reinheid, zedelijke reinheid. Die wereld van Evers was een buitengewoon zedeloze wereld. En dat werd in daden, maar ook in woorden werd dat geuit. Je had ook dichters in die tijd, die hadden daar ook allerlei gedichten over gemaakt en zo. En vuile reden. Het kan lelijk spreken over mens achterbaksen, lasteren en zo. Maar het kan ook woorden zijn die een hele lage betekenis hebben. Ontering bijvoorbeeld van het huwelijk en van de zedelijke reinheid. Geen vuile reden ga uit uw mond. En ook niet in uw gedachten, want het wordt gevormd in je gedachten en het krijgt gestalte in je mond, in je woorden. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat ze genade geven die niet zo... Kijk, zegt Paulus, pas nou op voor verkeerde dingen, maar oefen jezelf nou in het spreken van goede dingen tot opbouw, tot stichting. Dat is misschien voor ons allemaal wel een aansporing, kijk... We weten allemaal dat God mensen moet bekeren, dat het genade Gods dat het een groot wonder is. Maar dat betekent nog niet dat we vervolgens over de dingen van de Bijbel maar moeten zwijgen. Dat komt helaas veel voor. En soms wordt het ook wel verdacht gehouden, alsof het maar zeer verdacht is dat je thuis in je gezin Bijbelstudie doet. Nee, dat is heel verkeerd, dat moet je toch vooral niet doen, want je maakt je er allemaal maar farizeeërs van je kinderen. En dan worden goede dingen negatief beoordeeld. Nou, dan hebt u de apostel niet aan uw kant hoor. Want de apostel zegt tegen de christenen in Rome, jonge christenen die nog maar net tot dat geloof zijn gekomen... Zo er enige goede reden is. Zo er goede dingen zijn. Tot stichting. En omdat zij genade geeft, dien die ze hoort. Dat mensen het ook van u horen. En God zou het zomaar kunnen gebruiken. Vader in het gezin, moeder, kinderen. Op een verjaardag. Op een gemeenteavond. Dat we goede dingen horen van God. Zo onderwijst de apostel de gemeente. Zo heeft hij dus heel concreet die nieuwe levensopenbaring getekend en het toe aangespoord. Want het zijn allemaal bevelen. Leg af, word niet toornen, geef de duivel geen plaats. Bevelende wijs. God eist dit. Het hoort ook gestalte te krijgen. En als we dat nou niet doen, zowel verder gaan met liegen. Zowel de hele dag met een chagrijnig gezicht rondlopen. Als we de duivel een plek geven. En als we in plaats van haar te werken liever stelen. Dan bedroeven we, zegt de apostel, de Heilige Geest Gods. De Heilige Geest die is door de genade komen wonen in die harten. Want u weet, genade betekent dat de liefde Gods in ons hart wordt uitgestort en dat de Heilige Geest komt wonen in het zondaarshart. En die Heilige Geest, het is een tere geest. Het is een geest die werkt door zijn liefde. De wind blaast. En is die Heilige Geest in het wederbaren van zondaren onweerstaanbaar. Hè? Waar God werkt, daar werkt God onweerstaanbaar door. Maar die Heilige Geest kan wel worden bedroefd. Er staat in de grondtekst een woord, ik zei het net al, wat nog veel scherper is. Die Heilige Geest die kan worden gekwetst, beledigd, geraakt. Pas daarvoor op, zegt de apostel. Want dat is het zegel van uw kindschap. Daaruit weet u dat u een kind van God bent, doordat die geest in je hart dat verzegelt en je bij die verkregen verlossing brengt en houdt. En in Romeinen 8 zegt de apostel, deze geest getuigt met onze geest. En als we nou zondig leven, en als we ons daar nou van die aanwijzingen van de apostel niks aantrekken, dan wordt de Heilige Geest bedroefd. Die moeder met tranen. Als een moeder tegen de jongen zegt, ga vanavond maar naar bed. Je krijgt geen kus. Dan wordt zo'n jongen, als het goed is, heel diep geraakt. Ze kan heel goed slapen. De apostel bedoelt, ontkwets de Heilige Geest niet. Want dan kan hij niet meer, als het ware met dat werk, met dat getuigenis in u, dan raakt u dat getuigenis van uw geest kwijt. Weet u wie daar zo bang voor was? De grote godsman David. Want hij zegt in vers 51, Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is de Heilige Geest met zijn troostvolle, met zijn verzegelende, met zijn vernieuwende werkingen vertrokken. Zie jullie die jongen gaan naar bed? Elke avond krijgt u knuffel van zijn moeder. Vanavond niet. Je kunt de jongen een klap geven. Dat doet zeer. Je kunt hem van alles verwijten. Dan kan je alleen maar weer meer gebek vechten. Maar die omhelzingen. En dan één keer niet. Bedroef de Heilige Geest niet. Het voorbeeld geef ik u. Dat we die troostvolle aanwezigheid van Gods Geest verliezen. Kan dat dan? Jawel. Want dit schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze. En dan moet u eens lezen, Openbaring 2, schrijft de apostel Johannes, schrijft de Heer Jezus aan de gemeente van Efeze. En weet u wat er dan staat? Dit heb ik tegen u. Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat ze die werkingen van Gods Geest door een slordige wandel zijn kwijtgeraakt. Hoewel de Heilige Geest ze wel bewaart. Tot de dag der verlossing. Waar de Heilige Geest het zegel op zet, worden ze ook bewaard tot de dag van de wederkomst. En dan vat de apostel samen. Die is negatief. En dan bouwt hij op en dan begint hij met het woord bitterheid, toornigheid, gramschap en groepenlastering. Er staat blasfemie, godslastering. Het kan zo klein beginnen, zegt de apostel. Het begint met bitterheid. Ja, met die kan ik niet zo goed opschieten. Die wil ik liever niet ontmoeten in de gemeente. Zeker in die gemeente ook, hè. Zo groeit dat daar. Dat zaad van wrok, van nijdigheid, van niet met elkaar om kunnen gaan. Bitterheid. En dat verdiept zich en dat verbreedt zich en dat ontaardt tenslotte in toornigheid en gramschap en geroep. En wat denken jullie al die kerkscheuringen van komen? Ja, de waarheid. Nee. Ruziemakerij. Onder Gods kinderen, noem maar op met Paulus. Doe dat niet. Want u bedroeft de Heilige Geest. Het zij van u geweerd met alle boosheid. En aan de andere kant. Waartoe is nu die gemeente geroepen? Maar wees jegens elkaar goede tieren. Goede tieren, dat is genade, geduldig en dan daarin volharden. De goede tieren, nee, de Gods, dat is dat God genadig is en dat hij daarin getrouw is, dat hij daarin volhardt. Wees jegens elkaar goede tieren, barmhartig. Dat is barmhartigheid. Dat is dat ik iemand wel doe, iemand goed doe, zonder dat die ander er recht op heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld hele lelijke dingen gedaan. Echt hele lelijke dingen. Nou, dan zeggen wij van, nou, dan wil ik eerst wel eens zien dat hij dat nou eens anders doet in zijn leven, weet u wel. Ja. Hij eerst en daarna ik. Nee, zo Paulus, nee. Barmhartig. Die andere hebt helemaal geen recht dat ik het toch doe. Dat ik hem verdraag. Dat ik hem er niet voor over heb dat hij verhardt. Goede tieren. Barmhartig. Dat, ondanks dat die daar geen recht heb, dat ik er toch naar hem om die toch met hem bewogen over ben. En vergevende elkaar. Ja. Het ziet gewone leven ook wel, hè, dat je nog niet over, ja, soms een kleinigheid en dat blijft maar doorwoekeren. En, nee, maar vergevende elkaar. Want, zegt Paulus, en dan komt hij bij een heel belangrijk, twee belangrijke gronden voor dit onderwijs. Dat zijn eigenlijk drie dingen die de apostel heeft gezegd. A, die levenswandel. Wat we wel niet moeten doen en wat we wel moeten doen. En waartoe hij de gemeente oproept als een stad op een berg, als een kaars op de kandelaar. God bouwt daarin die heidense weer met leugen, bedrog, woede, toornigheid enzovoort. Een gemeenschap waar het heel anders is. Concreet. In woorden en daden. Dat is één. Twee. Dat is niet een vrucht van onze akker. Worden er wel toe geroepen. Maar het is door de werkzaamheid van de Heilige Geest. En de liefde Gods die in het hart wordt uitgestort. Dus nooit moeten we de kant op dat wij van die ontstellend goede mensen zijn. Waarbij we voortdurend erop uit zijn om elkaar schouderklopjes en pluimpjes te geven enzovoorts. Dat is niet de bedoeling. Natuurlijk, wel in het gewone leven mag je natuurlijk wel waardering uiten. Maar daar moet het niet om gaan. Het wordt gewerkt door de Heilige Geest. Die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En tenslotte, het krijgt gestalte in de navolging van de zaligmaker. Gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, dat we gelijkvormig worden aan dat beeld van die grote zaligmaker, want heel dat nieuwe leven, dat komt uit hem. Dat wordt ook door hem, door Christus geschonken. En het richt zich ook op hem. Paulus die zegt in Romeinen 8. We worden het beeld van de Zoon gelijkvormig. Dan komen we nog even terug bij het begin. Als je zo indenkt 2000 jaar geleden. Dan zie je die mensen daar voor je. In Efeze gemeente misschien van 100 man, 150 of 55, ik weet het niet. Zomaar een klein clubje mensen in die verschrikkelijke Romeinse wereld van toen. En daar ontsteekt God dat licht van zijn genade. Daar openbaart hij die liefde van de Geest. Daar komt het werk van Christus in. Concrete daden openbaar. En dan kijkt die verhoogde middelaar naar die gemeente in Openbaringen 2. Wat is dan een voorrecht als de Heer zijn kinderen omhelst? Wat heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde? En wat doet het dan? Pijn. Als we door onze levenswandel die geest van Christus bedroeven, krenken, daar heeft de duivel alleen maar plezier van. Toen David overtrad met Batseba, och wat was de hel blij. Wat waren de engelen bedroefd. Maar wat beschadigde David zichzelf, maar ook die geest der genade. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Amen. Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen en wat daar verder volgt. nog een aantal dingen. In de eerste plaats volgende week weer een meditatie, dezelfde tijd, woensdagavond 19:30. In de tweede plaats, hebt u vragen of opmerkingen, kunt u dat mailen of appen of iets dergelijks. Dat kunt u altijd doen. In de derde plaats, ik wens u allemaal een wel thuis en nog een goede avond. En hopen we elkaar weer de volgende keer te ontmoeten. Wel thuis.